U luistert naar Golfbreker Radio 87.5 met het programma Centraal, waarin een artiest, een muziekgenre of een klankrijke gebeurtenis in het middelpunt van de belangstelling staat.
De bekende korte verhalen, schrijver en verteller Simon Carmiggelt werd geboren op 7 oktober 1913 in Den Haag en overleed op 30 november 1987 in Amsterdam en werd dus maar 74 jaar oud. Carmiggelt was een groot bewonderaar van de pianist Louis van Dijk en Louis een liefhebber in hart en nieren van Simon Carmiggelt. Twee coryfeeën, ieder op hun eigen terrein met wederzijds waardering voor elkaars werk. Minstens één eigenschap deelden ze beide. De warmte en het vermogen om zichzelf ondergeschikt te maken aan het onderwerp waar ze mee bezig waren. In Carmiggelt's korte verhalen tref je zelden de schrijver zelf aan die leuke dingen zegt. De point of clue van zijn verhaal schenkt hij altijd aan een ander. Louis van Dijk, alhoewel hij best een uitbundige toren van virtuoos pianospel durft op te bouwen, zal altijd, als het onderwerp daarom vraagt, zich als een ingehouden begeleider opstellen. Voor de uitzending van Centraal van deze keer maakten we een keus uit de verhalenbundel Voor de rest van je leven, waarmee Carmiggelt in 1978 en 1979 ook via de tv voor het voetlicht trad. Louis van Dijk componeerde voor die gelegenheid een aantal korte themaatjes met als titel Voor Simon. Het resultaat is een afspiegeling geworden van een samenwerking die net even wat anders uitpakt en afwijkt van hetgeen u gewoonlijk van onze centrale programmamakers gewend bent. Luister maar!
In Den Haag moest ik denken aan meneer Bos en aan het geheim dat met hem samenhing. Het schoot me weer te midden toen ik op de Mauritskade liep en de Battingrichting passeerde. In mijn kindertijd heb ik daar vele zondagochtenden doorgebracht, met mijn vader en mijn wat oudere broer. Mijn vader stond op het toen nog niet zo voor de hand liggende standpunt dat zijn zonen al op zeer jeugdige leeftijd zwemmen moesten leren. En dat gebeurde in de badinrichting aan de Mauritskade. Mijn eerste aanraking met het water is mij bijgebleven. Ik was een jaar of 8. En ik werd door mijn vader in het ondiepe geplaatst, vlak bij het kabeltouw waarachter het diepe begon. Panisch van angst klemde ik mij aan het touw vast. Ja, je moet wennen aan het water, zei mijn vader. Ik kom je straks wel weer halen. Maar straks duurde zo eindeloos lang dat ik in snikken uitbarstte. Ik voelde me zeer eenzaam en verlaten. Opeens hoorde ik een stem die vroeg: ben jij zo bang, jochie? Het was een vreemde stem. Pas veel later begreep ik dat iemand die zo praatte een man zonder verhemelte werd genoemd. Maar terwijl ik in het ondiepe stond te snikken, hoorde ik alleen de vriendelijke klank in die stem. Toen ik zeer treurig ja, meneer, had geantwoord, tilde de man mij uit dat vreselijke water en bracht mij op het droge. Mijn vader kwam naderbij en sprak: ja, hij moet wennen aan het water, ziet u. Ik wil dat hij gauw zwemmen leert. O, daar zal ik hem wel bij helpen, zei de man met die stem. Hij stond daar zo wanhopig, nou. Ik kon het echt niet aanzien. Hij stak zijn hand uit. Bos is de naam, zei hij. Ik ben hier elke zondag. Ik leer het hem zo. Ik stond er een beetje rillerig bij. Meneer Bos was zeer groot, wit en mollig. En hij had een enorme knevel die over zijn mond heen hing. De belofte die hij mijn vader deed, kwam die nauwgezet na. Aan hem was het te danken dat ik binnen een half jaar behoorlijk kon zwemmen. Met het geduld van een engel gaf hij me elke zondag les. En hij beloonde mijn gestadig vorderende prestaties. Telkens met een reep chocolade die uit de automaat trok. Ook financierde hij wel eens een andere automaat, waarmee het mogelijk was je naam met reliëflettertjes in een reepje blik te persen. Zonder zijn hulp zou me dat nooit gelukt zijn. Maar de tijd die hij voor me had, was blijkbaar onuitputtelijk. Hij noemde me Chippy, ofschoon ik allerminst zo heette. En hij kneep me zo nu en dan liefkozend even met duim en vinger in de nek. Toen ik een volwaardige zwemmer was geworden, nam hij me dikwijls mee naar de hoge plank, zette me op zijn schouders en sprong dan onder het slaken van een soort indianenkreet met me in het diepe. Het was een gigantische ervaring. De wereld verging een beetje, niet helemaal, want na een tijdje kwam je uit al dat water toch weer boven. Alleen zou ik het nooit gedurfd hebben. Op een keer ontmoette mijn vader een meneer Strop genaamde kennis in de badinrichting, die daar nooit eerder op zondagochtend was geweest. Het was een schonkige man met een sterk behaarde voorzijde en hij droeg een duikerskapje op het hoofd dat met een touwtje onder zijn kin was vastgemaakt. Terwijl ik weer eens op de schouders van meneer Bos de sprong van de hoge plank deed, keek hij nors toe. Toen ik uit het water gekomen was, hoorde ik hem tegen mijn vader zeggen: ik ken hem, hoor. Oeh, of ik hem ken. Nou. Een beetje verlegen, zei mijn vader tegen me. Jij moet niet zo telkens met die meneer Bos spelen. Waarom niet? Vroeg ik. Nou, zei meneer Strop, als je dat doet, hè, dan ga je later net zo gek praten als hij. Daar dit vooruitzicht me niet aantrok, ging ik het onmiddellijk bij meneer Bos navragen. Die zei alleen: nee hoor, Chippy, nee. Zijn stem klonk een beetje treurig. Toen we die keer naar huis gingen, wachtte mijn vader voor de badinrichting met ons tot meneer Bos naar buiten kwam. Pratend liepen de beide mannen voor mijn broer en mij uit. Bij een café bleef meneer Bos staan en zei: als dat uw wens is? Ja, dat is mijn wens, antwoordde mijn vader. Stijfjes nam meneer Bos zijn sneeuwhoed af en ging het café binnen. In het voorbijgaan keek hij me even aan en kneep de ogen dicht bij wijze van groet. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.
Thank you.
De man die in de kroeg lange tijd aan het tafeltje naast het mijne neerslachtig in zijn lege glas had zitten kijken, hief het hoofd en vroeg: heb ik alles betaald? Alles, zei de kastelein. De man stond op, enigszins wankel, keek door het raam naar de grauwe, onherbergzame straat, ging weer zitten en zei: ga je me er dan nog maar een? Toen het glas hem was gebracht, nam hij een slok, keek me somber aan en sprak: ik ben ook maar een waardeloze opdonder. Zulke momenten in kroegen onderga ik als moeilijk. Je kunt niet zeggen ja, dat is zo. Want je kent de man niet en bent dus onbevoegd tot bijval of tegenspraak. Het beste is een wegwerpend gebaar met de hand, dat elke bewering iets betrekkelijks geeft. Ik maakte het en de man keek daarna. Hij had een in beginsel eerlijk hoofd. Een waardeloze opdonder, herhaalde hij, ten bewijze dat het handgebaar hem niet tot andere gedachten had gebracht. Ik zit hier de hele dag al in die stinkkroeg. En gisteren ook. Maar daar gaat het niet om. Ik kom hier niet eens vaak. Dus jij moet niet gaan lopen rondvertellen dat ik elke dag zit te zuipen. Want dan ben jij ook maar een waardeloze opdonder. Hij stond op en vroeg: heb ik alles betaald? Alleen dat ene pilsje niet, zei de kastelein. De man liep door het lege café naar de tap en legde het geld neer. Toen bleef hij geruime tijd in gedachten verzonken staan, keerde bij het tafeltje terug en zei: nou ben ik 38 jaar met die vrouw getrouwd. Een wijfie van goud. Hoe een zwerver als ik uit zo'n wijfie heeft kunnen krijgen, dat snap ik nog niet. Niet dat ik te lui ben om te werken. Jij moet niet gaan lopen rondvertellen dat ik te lui ben om te werken. Want dan ben je ook maar een zwerver. Morgenochtend om 7 uur, dan ben ik present. En dan pak ik hard aan. Goed. Vandaag ben ik doorgezakt. En gisteren. Maar dat heeft een reden. Hij keek weer naar de kastelein en vroeg: heb ik nou alles betaald? Ja, man. Weer richtte hij zijn blik op mij en zei: een waardeloze opdonder, dat ben ik. Neem nou die regen, vorige week 's avonds. Ik woon in een oud rothuisje, dus het gaat lekken. Want die huisbaas, die doet niks aan het dak. Als je hem opbelt, dan doet hij net of die kind is. Nou, misschien is die wel kind. Maar goed, het is avond en het lekt in de huiskamer, in de keuken, in de gang, maar niet in het slaapvertrek. Nou ben ik wat dat betreft een rare snijder. Ik ga van de feiten uit, voel je. Ik denk, het lekt, maar het lekt niet in mijn bed. Dus ik ga in mijn bed liggen, lekker warm. Krantje erbij, kratje bier ernaast, wippertje bij de hand. Wat wil je nog meer? Nu maakte hij het handgebaar. Maar wat doet dan een vrouw? Vroeg hij recht op de man af. Dat weet ik niet, zei ik. Ik wel, zei hij. Een vrouw gaat door de woning lopen, nodeloos. Die zet overal emmertjes neer en tijltjes. Dan hoor je het nog lekker ook. Ting-tang, ting-tang, ting-tang. Goed, dat is nog tot daar aan toe. Hij wreef met zijn hand over zijn gezicht en riep: ga je me nog een pils? Hij ging het zelf halen, betaalde boter bij de vis en zei, terwijl hij met het glas in de hand naar het tafeltje terugliep: maar wat doet een vrouw nog meer? Als al die emmertjes en al die tijltjes staan, blijft ze maar ronddolen door de woning. Ik stap tenslotte uit mijn warme bed en ik zeg: wat doe je nou toch? Ze zegt: ik wil weten waar die droppels vandaan komen. En ik zeg: mens, die droppels komen uit de hemel. Daar kunnen wij toch niks aan doen? Maar ze bleef maar darren en darren en darren. En
Na een half uur kwam het ineens over me, de drift. Ik sprong die slaapkamer uit en ik schreeuwde: als je verdomme nou niet naar bed komt, dan schop ik je naar bed. Het was net of ik met een zweep over haar gezicht geslagen had, zo keek ze. En toen kwam ze naar bed, heel bangelijk. Hij stond op. Een waardeloze opdonder. Dat ben ik, zei hij. Waarom deed ik dat nou? Een wijfie van goud. Maar ja, dat gelazer met die emmertjes en die tuiltjes. Wat had dat nou voor zin? Tegen regendroppels valt toch niks te doen? En in bed lag hij droog. Hij keek opzij en vroeg: heb ik alles betaald? Goeie God, ja, zei de kastelein.
Louis van Dijk en Simon Carmiggelt schrijven elkaar als gelijkgestemden ook brieven. Enkele daarvan zijn gelukkig bewaard gebleven, zoals de volgende van Louis aan Simon. Beste Simon, sedert enkele jaren heb ik een wat rare gewoonte ontwikkeld. Vlak voordat ik een concert geef, peins ik even over een denkbeeldig persoon die ik een beetje of soms nogal erg zielig vind. Wat ik daarmee wil bereiken, is dat er een zekere ontroering bij mij opkomt die een gunstige uitwerking heeft op de improviserende delen in mijn muziek die ik moet spelen. Bovendien voorkomt het dat ik te veel van mijn eigen ego in de muziek leg. In jouw verhalende schrijfwerk zit eenzelfde soort ontroering die mensen vast ook herkennen, omdat het vaak dieprakende schetsen zijn van figuren die aan het randje van de zelfkant van de maatschappij leven en die kent iedereen wel uit eigen ervaring. Dat je tijdens het maken van deze opname zo heerlijk met de muziek meebewoog, dat heeft mij inderdaad bijzonder geïnspireerd. Ik draag deze korte improvisaties onder de titel Voor Simon dan ook graag aan je op.
In de rij bij het loket op het wijkpostkantoor stond ik achter twee mannen die met elkaar in gesprek waren toen ik mijn plaats innam. De ene man, die een nors door de melancholie der ouderdom getekend gezicht had, zei op een wat verongelijkte toon: maar op die manier krijgt hij natuurlijk nooit knappe sperzieboontjes. Allicht niet, antwoordde de andere man. Hij was van dezelfde leeftijd, maar kleiner, molliger en, om zo te zien, inschrikkelijker.
Het gekke is, zei de eerste man, ik heb hem precies uitgelegd hoe die het wel moet doen. Want mijn volkstuin is vlak naast hem zijn volkstuin, dus je helpt elkaar, niet waar? En hij luistert wel naar me. Hij is niet eigenwijs of zo, anders zou ik niks zeggen. Maar hij begrijpt het niet, of hij kan het niet. Want hij doet het toch weer verkeerd, terwijl hij best goed wil. Je hebt van die mensen.
De andere man knikte instemmend. Hij zei: ja, ik heb ook eens zo iemand gekend. Nou spreek ik van voor de oorlog. Bram heette die. Hij stond met vis. Een mooie kraam had die en altijd verse vis. Ik kocht wel bij hem. Het was toen nog een gezellige tijd. Je kon lachen in Amsterdam. Bij Bram ook. Die riep: ik heb bokking met polkahaar. Zulke dingen. Nou ja, je lachte. Het gaat langzaam, zei de andere man. Die sluimert vooran. Die heb een hele stapel brieven. Daar moest door een apart loket voor wezen. De kleine man vervolgde: maar omdat je dat nou zegt, hè, van die sperziebonen. Die Bram, dat was eigenlijk net zo iemand. En daar had hij geen last van op de markt, maar wel in het kamp, in de oorlog bedoel ik. We zaten in hetzelfde jodenkamp, Bram en ik. Begrijp jij nou waarom al die andere loketten dicht zijn, vroeg de volkstuinder, terwijl er hier zo'n lange rij staat en die meiden zitten daar met sigaretjes te roken? In een particulier bedrijf zou dat toch niet voorkomen. Daar is elke klant er één.
Ach, zei de ander, je moet je tijd doorkomen. Dat was in het kamp ook. Je had één hoop. Hoe overleef ik het? En je moest uitkijken. We hadden daar een Hollander, hè? Een Hollandse SS'er bedoel ik. En die was nog erger dan die moffen. Onder die moffen liepen nog wel een paar tamelijk normale mensen rond. Maar hij, een uitslover, weet je wel. En hij had er plezier in om iemand in elkaar te slaan. Vooral als het een oude man was. Waarom die dat nou deed? Je hebt zulke mensen. De tuinder keek op zijn horloge en hield het daarna tegen zijn oor. Het loopt wel, zei die. Als die gozer aankwam, hè, zei de kleine man, dan moest je meteen in de houding gaan staan, net als in dienst. Je moest maar ruiken dat die aankwam. Want als je niet als een paal stond, dan zwaaide dat wat, we deden het dus allemaal. Bram ook. Maar Bram, met zijn hand, tastend, zocht hij naar de woorden. Kijk, zei hij, die Bram, die had iets in zijn gelaatsuitdrukking. Ik weet niet wat het was. Maar het leek net of die je bespotte. En zo keek die ook als die in de houding stond. Dus die SS'er, die pikte hem er al door uit en sloeg hem op zijn donder. Ach, ach, die man is wat geslagen. Na afloop zei hij dan tegen me: zou die de pik op me hebben? En dan zei ik tegen een Bram: jongen, het komt door je manier van kijken. Je moet anders kijken. Achter de barak heb ik het wel eens met hem geoefend. Maar hij kon het niet. Hij wilde wel. Net als die man bij jou op de tuin. De ander zei: kijk, een sperzieboon is helemaal niet zo moeilijk. Het is per slot een gewone prinsessenboon. Een kind kan het. Maar als je er geen enkel gevoel voor hebt, dan wordt het niks. Met zijn sla is het net zo. Die wordt zo hoog als een heg. En dan vraagt hij: hoe krijg jij nou van die mooie stevige koppen? En dan leg ik het hem voor de zoveelste keer maar weer eens uit. Maar ik kan het net zo goed laten. Want hij doet het toch weer verkeerd. Onverbeterlijk, hè? Maar ik kan niet kwaad op hem worden, want hij wil best goed. Ja, zei de kleine man, zoals het met Bram ook. Hij kon gewoon geen ander gezicht trekken. Als hij het probeerde, dan keek hij nog veel gekker. En dan kreeg hij weer op zijn lazerij. Maar hij was gelukkig van ijzer. Hij heeft het er levend afgebracht. Hij is nou wel dood, hoor, maar gewoon dood.
Simon Kamichelt beantwoordde de brief van Louis van Dijk als volgt. Beste Louis, het was voor mij eens een wat andere werkdag als anders om in de radiostudio te zijn. Eerst mijn teksten inlezen en dan naar de controlekamer. Even mij luisteren hoe ik het deed en jij luisterde zo af en toe mee om je aansluitende muziek erop af te stemmen. Toen we gezamenlijk de laatste visgraatjes uit mijn voordrachten weggefileerd hadden, verhuisden we naar de grote opnamestudio waar de vleugel stond en waar de daarbij behorende controlekamer mij aan een ruimtestation deed denken. En ja hoor, we kwamen als het ware van de aarde los toen jij begon met te improviseren. Het was heerlijk om erbij te zitten als auteur van de verhaaltjes en te horen hoe de sfeer die ik in de vertellingen had willen oproepen door jou feilloos vertaald werd in de muziek. Aan het slot krijg ik een blad met notenschrift van je cadeau, eerlijk gezegd geheimschrift voor mij, en je schrijft eronder met plezier gedaan. Nou, dat gold voor mijn aandeel in dit gehele duur programma net zo.
Toen de autobus waarin ik zat het Haagse ziekenhuis passeerde, dacht ik aan mijn moeder. Ze was al achter in de 70 toen ze daar een operatie onderging. Ik bezocht haar met grote regelmaat, maar ik werd toch verre overtroffen door haar oudste zuster van 84, die elke dag kwam. Hun relatie werd bij het klimmen der jaren steeds inniger, maar een buitenstaander zou dit niet uit hun gesprekken hebben afgeleid. Mijn tante zei bijvoorbeeld: voor je verjaardag ben je wel weer thuis, denk ik, en ik weet nou al wat ik je geven zal. Wat dan? Vroeg mijn moeder koeltjes. Een tuinsproeier, antwoordde mijn tante. Ik heb er zelf ook een. Je hoeft hem maar aan te sluiten op de waterleiding en dan draait hij vanzelf in het rond en besproeit de hele tuin. Zo'n ding wil ik niet hebben, zei mijn moeder met grote stelligheid. Ik geef het je toch, riep mijn tante. Het is zo handig. Als je het me geeft, dan zet ik het in de kast en dan gebruik ik het nooit, zei mijn moeder. Je zult zien wat een fijn ding het is, hield mijn tante vol. En later gaf ze het inderdaad op de verjaardag aan mijn moeder. Die zette de tuinsproeier met verpakking en al in de linnenkast. Ze hadden allebei nu eenmaal onbuigzame karakters. Toch hielden ze van elkaar. Zolang mijn moeder in het ziekenhuis lag, kwam mijn tante iedere dag ten einde haar een flesje vruchtensap te brengen. Dat lijkt geen opzienbarend geschenk, maar het was echte vruchtensap dat ze zelf had geperst. Er zat een hoop werk in en een overtuiging. Want ze verklaarde: in die ziekenhuizen geven ze je alleen maar rotzooi waar je nog veel zieker van worden kunt. Ook van de kennis der dokters had mijn tante geen hoge pet op. Die kerels weten er niks van, zei ze tegen mijn moeder. Ik laat nooit meer een dokter aan me komen. Ik heb veel baat bij een wonderdoener. Meneer Bakker heet die. De alledaagse naam klonk mij een beetje als een afknapper in de oren, maar ik ben een romanticus. Zal ik hem ook eens naar jou toe sturen? Vroeg mijn tante. Hier, in het ziekenhuis? Vroeg mijn moeder. Ja, waarom niet? Nou, dat zal ik ten eerste eens moeten vragen. Toen de dokter de volgende dag in haar kamertje kwam, deed ze het. Ja, dokter, ik zou u nog iets willen vragen. Hebt u er bezwaar tegen als ik hier eens een kwakzalver laat komen? De dokter was blijkbaar een wijze man, want hij antwoordde: nee hoor, mevrouw, als u maar geen pilletjes of drankjes van hem slikt. Toen deze boodschap mijn tante had bereikt, verscheen de volgende middag in het kamertje een reizige gestalte die verklaarde meneer Bakker te zijn. Alles goed en wel, zei mijn moeder, maar pilletjes en drankjes mag ik van u niet slikken, omdat u een kwakzalver is. Na deze duidelijke taal verklaarde de heer Bakker dat hij geen kwakzalver, maar wel een tegenstander van geneesmiddelen was. Dat komt dan goed uit, vond mijn moeder. Ik breng de geneeskracht van mijn lichaam over op uw lichaam, zei hij, en daartoe zal ik even bij u in bed komen liggen. Moet dat? Vroeg mijn moeder sceptisch. Ja, antwoordde hij.
Toen die net bij haar onder de dekens geschoven was, trad een leerlingverpleegster binnen met een kopje thee. Zij zag twee hoofden op het kussen, besefte dat haar opleiding daarin niet voorzag en ging weer heen. Het arme kind, zei mijn moeder schaterend toen ze het later vertelde. Ze dacht, dat gaat me te hoog. Even later keerde ze terug in gezelschap van de hoofdzuster, die korte metten maakte met de heer Bakker. Mijn tante was daar erg boos om, ze zei. En ik heb juist zoveel baat bij hem. Niettemin stierf ze 2 jaar later, omdat ook de heer Bakker de eindigheid van het leven niet kon verhinderen. Op mijn moeder maakte het heengaan van haar zuster diepe indruk. Daarom besloot ik haar elke dag even op te bellen om te vragen hoe het met haar ging. Het was een goed bedoelde, maar cerebrale actie. Toen ik haar voor de 5e keer belde en vroeg, hoe is het nou met je, riep ze, ik wou dat je ermee ophield. Telkens als ik het even vergeten ben, bel jij en dan moet ik er weer aan denken.
Dan kunt u nu luisteren naar een half uurtje continu muziek, samengesteld door de medewerkers van het programma Centraal.
Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. Liefdesliedjes
drinken in mijn oor.
Liefdesliedjes. voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plankfinaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Holland lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of wiedersehen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. Liefdesliedjes
klinken in mijn oor.
Liefdesliedjes
zou ze moeten horen.
Liefdesliedjes
klinken in mijn oor.
Liefdesliedjes zou ze moeten horen.
Bist du einsam heute Nacht, wirklich einsam heute Nacht? Bist du traurig, dass alles so kam? Denk dein Herz noch zurück an den Sommer vor, den ein Herbst ohne Sonne uns nahm. Liegt der Hauch einer quälenden Wehmut für dich in den Räumen, durch die du nun gehst, oh? Sind die Träume schon da? Ist der Schatten diener, der dich fragt, bist du einsam heut Nacht?
Ich weiß nicht, ob du einsam bist heute Nacht. Irgendjemand hat einmal gesagt, die Welt ist eine Bühne und wir müssen alle unsere Rollen spielen. Du hast deine Rolle gut gespielt, damals. Bis ich dir eines Tages nicht mehr glaubte und fortging. Doch dann sahen wir uns wieder, irgendwo, zufällig. Du warst verändert. Aber du sagtest, ich liebe dich. Und ich hatte keinen Grund, dir nicht zu glauben. Ich hörte deine Lügen an. Viele Wochen. Und dann lebte ich ohne dich. Nun ist sie leer, die Bühne. Doch das Spiel ist nicht zu Ende. Der Vorhang wird sich nicht senken. Wenn du willst, dass ich zu dir zurückkomme, dann komme ich.
Sind die Träume schon da? Ist der Schatten der dich fragt, bist du einsam heute Nacht?
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Someone dance away the hunger, smiles with you. Smile, the world smiles with you. Laugh and laughter fills you. Shave away your darkest fears.
Dit continu muziekprogramma wordt voor u samengesteld door medewerkers van Centraal.
All the way from Kingston, straight out of Volendam. This is Nick and Simon, and your bongo band Nomads. Lady, come on, let's share this dance.
De zon kleurt rood, maar geen dag kom ik dichterbij. Geen sprankje hoop, geen enkele kans voor mij.
De volle maan komt langzaamaan in zicht. Maar niet zo vol dat ze mijn nacht verlicht.
Dus dans heel dicht bij mij.
Dance close to me.
Laat me los en vrij.
What? Set me free.
Je geeft mijn leven glans. Zolang je maar met me dans.
Je bespeelt mijn hart, raakt mij in mijn diepste ziel. Vanaf het moment dat je mij in mijn armen viel.
Als de dans besluit, zul jij weer verder gaan. Maar ik kan mijn leven lang niet op de dansvloer staan. Dus dans heel. Zolang je maar met me danst.
Good girl.
Hou me dicht tegen je aan, voordat ik ontwaak in de waan van de dag waarin ik het leven weer leid zonder jou.
Come on, man. Rent a town with me, yeah.
Dans heel dicht bij mij. Laat me los en vrij.
We could even spice up a
toe. Je geeft mijn leven glans.
Grapefruit on my mind.
Zolang je maar met me danst.
Yesterday I hid and watched the lady as she danced, as she danced, as she danced. Yesterday I hid and watched the lady as she danced, as she danced. Yesterday I hid and watched the lady as she danced, as she danced.
Zolang je maar met me danst.
Saber que mis besos se quedaron en ti, Dios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. De Dios para los dos nació del alma, amor,
you'll be